Het begin van de overdenking die heeft een wat andere insteek dan normaal. Dat zult u wel merken zo meteen. Maar we komen uiteindelijk uit bij het onderwerp waarover het gaat. Weet u, regelmatig kijk ik even op internet naar de krantenkoppen. Ik wil graag goed geïnformeerd zijn en op de hoogte blijven aangaande de zaken in de wereld. En ook in ons land. En zo las ik in de afgelopen week een krantenkop. En toen ik die las, toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Weet u, de regering die denkt erover, na om de btw op groenten en fruit misschien te gaan verlagen. Maar beste mensen, dat gaat zomaar niet. Dus het kabinet die huurt een extern bureau in om te bepalen wat groente en fruit is. Dus men heeft een extern bureau ingehuurd om te bepalen wat groente en fruit is. En toen ik het las, toen kon ik mijn ogen even niet geloven. Een extern bureau met duur betaalde mensen die appels met peren gaan vergelijken. En men heeft dus knappe bollen ingehuurd om het verschil vast te stellen tussen een aardbei en een tomaat. Ja, ze zijn allebei rood, dus je weet maar nooit. Volgens mij verkopen ze ons knollen voor citroenen. Maar maakt u zich geen zorgen, het gaat nog tot 2024 duren voordat er iets gaat veranderen aan de btw voor groenten en fruit. Dus beste mensen, nog even geduld. En ik sluit dit gedeelte af met: kom op Rutte, ga met die banaan. U begrijpt waarschijnlijk wel dat dit alleen maar even een bruggetje is naar het echte onderwerp waar het vandaag over gaat. Ik ga het dus vandaag niet hebben over het verschil tussen groenten en fruit. Daar heb ik niet voor gestudeerd. Maar ik weet wel het verschil tussen een aardbei en een tomaat. Ik wil het vandaag hebben over vrucht dragen. En daar gaan we iets over lezen en dat kunt u meelezen. En dat staat namelijk in het Evangelie van Johannes, het 15e hoofdstuk. Van het eerste tot het achtste vers. En daar staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdoord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Jezus die spreekt hier tot zijn publiek op een nogal wat bijzondere manier. En hij gebruikt voorbeelden uit het dagelijks leven om dingen duidelijk te maken die te maken hebben met het Koninkrijk van God. Als het ware is hij bezig zijn verhaal te illustreren, zodat het beter begrepen kan worden door zijn toehoorders en luisteraars. Misschien staat hij op dat moment wel in de buurt van een wijngaard en wijst hij het misschien zelfs wel aan met zijn hand. Kijk daar, visueel onderwijs. En Jezus geeft principes aan en Gods koninkrijk bestaat uit veel principes en beloftes. En Jezus die zet eerst de hoofdlijnen neer. Je zou kunnen zetten de setting. Hij geeft ook duidelijk aan in een beschrijving wie de hoofdpersonen zijn. Er mag immers geen onduidelijkheid bestaan over de personen waarover het gaat. En dan staat er, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. In andere vertalingen staat, mijn vader is de wijnbouwer. En dan gaat hij verder over de ranken. De rank is altijd verbonden aan de wijnstok. En de rank kan uit zichzelf niet bestaan. Als die loskomt van de wijnstok, dan is die als het ware ten dode opgeschreven. Je zou het kunnen vergelijken met de mens die lucht nodig heeft om te kunnen leven. En Jezus begint dan ook gelijk met eigenlijk het belangrijkste van dit hele verhaal. Hij begint met het doel. Het is altijd goed en belangrijk het doel in ons leven nimmer, maar dan ook nimmer uit het oog te verliezen. Ook de rank aan de wijnstok heeft namelijk een doel. Als de rank niet aan dat doel beantwoordt, ja, dan gaat er iets gebeuren. En Jezus zegt dan ook gelijk aan het begin van zijn verhaal, als de rank aan mij geen vrucht draagt, dan neemt hij die weg. Ik begrijp dat hij met de ranken zijn discipelen, zijn volgelingen bedoelt. En hij zegt dan ook heel duidelijk in vers 5, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Dus het gaat ook over u en het gaat deze morgen ook over mij. En het doel van Jezus is om vrucht te dragen. Daarom gaat hij dan ook verder en zegt, als je vrucht draagt, dan snoeit hij die rank met de bedoeling om meer vrucht te dragen. En als ik dit zo lees, dan begrijp ik dat de wijnbouwer ook geïnteresseerd is in de vrucht. Geen vrucht? Dan neemt hij de rank weg. Wel vrucht? Dan gaat hij snoeien opdat er meer vrucht komt. Dat is eigenlijk best wel radicaal. Dat is ook weer zo'n beetje zwart-wit waar we het een paar weken geleden over hebben gehad. Het is eigenlijk geen zoetsappig verhaal. Geen verhaal van, oh, de wijnbouwer die houdt van alle takjes en twijgjes en ieder sprietje. En hij zal niemand, maar dan ook niemand tekort doen. Nee, waar komt het op neer? De wijnbouwer, die wil vrucht zien. Vrucht die voortkomt uit de verbondenheid met de wijnstok. Vrucht die je uit jezelf niet zou kunnen voortbrengen, maar die alleen maar kan ontstaan uit je relatie met Jezus Christus. Dat is belangrijk. Dus geen persoonlijke kwaliteiten of vaardigheden, maar vruchten die voortkomen uit de levenssappen van je contact met Jezus Christus onze Heer. Je zou ook kunnen zeggen dat vruchtdragen betekent dat je datgene wat je van Jezus ontvangt niet alleen gebruikt voor jezelf, maar dat het zich vermenigvuldigt in je leven en ook weer tot zegen mag zijn voor een ander. Je zou ook kunnen zeggen, vermenigvuldigt Gods genade zo in je leven dat ook anderen er wat aan hebben. Weet u, God heeft iets met vermenigvuldigen. Dat lijkt een goddelijk principe. Weet u wat het eerste gebod is in de Bijbel? Genesis 1 vers 28. wees vruchtbaar en word talrijk. En Jezus vermenigvuldigde de wijn op de bruiloft. Hij vermenigvuldigde het brood en de vis. En we zien dat principe heel vaak terugkomen. Nu, wat is bijvoorbeeld de vrucht van de geest die hij wil ontwikkelen in uw en in mijn leven? En dat kunnen we zo prachtig vinden, dat staat beschreven in de brief van Galaten in hoofdstuk 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde. Ik wil even het accent leggen op het woordje vrucht. Er staat niet vruchten. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja, ik heb de vrucht van geduld, maar liefde, nee, dat is aan mij niet besteed. Nee, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stel je eens voor een gemeente waar iedereen deze vrucht in zijn leven duidelijk zichtbaar is. Dat is een fijne club om in te vertoeven, denkt u niet? Met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Snoeien, daar gaan we het ook nog even over hebben. Snoeien doet soms pijn. Niet alleen aan degene die gesnoeid wordt, maar misschien ook wel aan degene die snoeit. Als ik soms in onze tuin iets aan het kortwieken ben, dan denk ik wel eens, oh zonde, eigenlijk best wel een mooie tak. Hoe lang heeft hij er niet over gedaan om te worden wat hij geworden is? Nou weet je, als je gesnoeid wordt, misschien heb je in je eigen gedachten iets prachtigs ontwikkeld. Er is wat vrucht aan je rank, maar aan die rank heb je ook allemaal andere loten en takken ontwikkeld. Het is allemaal mooi groen blaadjes en lust voor het oog. En trots zwaai je er misschien mee in de rondte. Nee, zo'n mooie tak als jij in je leven heeft, zo heeft jouw buurman die nou net niet. Dat zou die wel willen. En je hebt hem helemaal zelf ontwikkeld. En dan komt de landman, de wijnbouwer. Hij kijkt, hij overweegt, hij doorziet de situatie. Hij ziet wat vrucht en ziet hoe die moeite heeft om zichzelf te ontwikkelen. Want al dat groen, ook al is het nog zo mooi, het neemt de voedingsstoffen weg om die tak in stand te houden. En hij belemmert uiteindelijk de groei van de vrucht. En dat is nou net niet de bedoeling. En wat doet hij dan? Dan snoeit hij het. Knip, weg ermee. De onnodige takken vallen op de grond en ze drogen langzaam uit. Het zag er allemaal wel aardig uit, maar het beantwoordde nou net niet aan het doel. Ja, snoeien doet soms pijn. Het gaat eigenlijk een beetje tegen onze wil in. Maar God is geïnteresseerd in het doel. En het doel is vrucht dragen. Vrucht dragen en vrucht vermenigvuldigen. We kunnen ook als christenen zo bezig zijn met onze duizenden activiteiten en al ons gedoe. We kunnen dag en nacht bezig zijn met al onze takken en twijgjes. Maar het doel van God, wat God voor ogen heeft, en Jezus heeft gezegd, en dat is een prachtige uitspraak waar ik vaak aan moet denken, mijn huis moet vol worden. Daarbij gaf Jezus het voorbeeld van de bruiloft van de zoon van de koning. De mensen waren uitgenodigd en de een die had dit en de ander die had dat. De een had een stuk land gekocht en de andere een os. En de andere die ging trouwen. En ze zeiden allemaal, wij kunnen niet komen op de uitnodiging voor de bruiloft van de zoon van de koning. En dan zegt de koning, ga in de stegen en de sloppen en nodig hen om te komen. En dan komt het geheim. Hoe kan de rank vrucht dragen? En Jezus geeft dat dan ook heel duidelijk aan. wat het geheim is om vrucht te dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. De sleutel is in Jezus zijn, in hem blijven en met hem verbonden zijn. En je zou kunnen bijna zeggen, als we daaraan voldoen, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Menigeen denkt misschien, ik kan helemaal geen vrucht dragen. Daar ben ik niet geschikt voor. Daarvoor ben ik niet heilig en rein genoeg. Maar Jezus zegt, jullie zijn rein door het woord wat ik jullie heb gezonden. Mensen, realiseren wij ons dat wel? Wij zijn rein door zijn woord. Door het woord wat hij tot ons gesproken heeft. Wat is hetgeen wat hij gesproken heeft? Hij heeft gezegd, jullie zijn mijn kinderen. We zijn zijn discipelen. Wij zijn gekocht en betaald door hem en geheiligd en gereinigd. Opdat we vrucht mogen dragen in ons leven. Geloven we wel wat Jezus gesproken heeft? En het is zo gemakkelijk om negatief te denken over jezelf. Misschien zelfs wat kleinzielig, wat bekrompen. En misschien denken we ook soms wat kleinzielig en bekrompen over datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zo vaak spreken we in ons hoofd of in ons hart een beetje tegen wat God eigenlijk gezegd heeft. Weet u, ik ben niet wie ik zeg dat ik ben, maar ik ben wie God zegt dat ik ben. Hij zegt dat ik geheiligd ben en dat ik vrucht kan dragen. En dan is dat ook zo. Gelooft u dat ook? Als hij zegt dat het kan, dan moet ik hem niet tegenspreken. Maar dan moet ik mijn hart ervoor openstellen. En hij geeft ook duidelijk aan hoe we dat kunnen. En de sleutel is, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Dat is duidelijke taal. Het laat niets aan de verbeelding over en het valt ook niet mis te verstaan. In hem blijven, dat wil zeggen gevuld zijn door zijn manier van denken. Vol zijn van zijn geest, ons voeden met zijn levenssappen en op geen andere manier kun je vrucht dragen in je leven. Waar denkt u dat Jezus hart vol van is op dit moment? Eigenlijk ieder moment. Als u nu aan hem zou vragen wat zijn verlangen is, wat zou er dan bovenaan op zijn verlanglijstje staan? En de Heere zeide tot de slaaf. We lezen dat in Lucas 14, vers 23. En de Heer zeide tot de slaaf, ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Jezus wil gewoon veel. Hij wil veel kinderen. Hij wil veel discipelen. Hij wil een vol huis. Een propvol huis. Hij wil velen die zijn genade vinden. Hij wil veel vrucht in ons leven. En dan noem ik even die vrucht op uit Galaten. Vriendelijkheid, geloof, liefde enzovoort. Maar hij wil ook veel volgelingen. Jezus vindt het zo belangrijk dat de ranken het geheim van vrucht dragen verstaan. Dat hij verder gaat in het volgende vers. En dan staat er, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. Er is eigenlijk heel weinig keus die we hebben. in hem blijven en vrucht dragen en gesnoeid worden om nog meer vrucht te dragen, of niet in hem blijven en geen vrucht dragen en de kans lopen om afgesneden te worden en te worden weggeworpen. Maar er staat ook juist een hele mooie bemoediging in. Als iemand in mij blijft, wat dan? Als iemand in mij blijft, zal hij veel vrucht dragen. Het is gegarandeerd. Er staat dan niet van hij kan dan vrucht dragen, of die loopt de kans wel eens vrucht te dragen. Nee, hij zal veel vrucht dragen. En Jezus geeft dan ook aan wat er gaat gebeuren met mensen die niet in hem blijven. Ze zullen uiteindelijk verdoren, uitdrogen. Ze komen op een laag pitje te staan. Ze worden levensloos, ze worden lusteloos, ze worden uitgeblust, ze worden onvruchtbaar. Ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een rank en verdoord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Maar er is ook een goed bericht voor hen die wel in hem blijven. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En sommige mensen leggen deze tekst wat eigenzinnig uit. Oh, ik mag vragen wat ik wil. Ik wil een Ferrari. Ik wil dit, ik wil dat. Maar ik geloof, als wij in hem blijven en zijn woorden blijven in ons en zijn geest is in ons, dan gaan we alleen dingen vragen waar hij wel behagen in heeft. En dan staat er in het 8e vers: en de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dat is een mooie tekst, vindt u niet? Je kunt vragen wat je wil en het zal geschieden. Dat is maar wat. En wat ik ook net gezegd heb, als je in hem bent en hij is in jou, dan vraag je geen dingen naar je eigen wil, maar dan vraag je hem de dingen die uit zijn hart voortkomen. Dat is het leven door de geest. Het verstaan in je leven van de wil van God. Heer, ik wil niet iets voor u doen, maar ik wil iets met u doen. Laat mij zien, Heer, waar u mee bezig bent. Leer mij in u te zijn. Leer mij verbonden te zijn met de ware wijnstok. Gevoed door de wijnstok en gedragen door de wijnstok. Wat is het doel? Vrucht dragen. Voor mijzelf? Nee. Tot eer van de Vader en uiteindelijk zijn leerlingen zijn. Je komt ook soms mensen tegen op het christelijk erf die het eigenlijk maar over één ding hebben. Mijn bediening. Mijn bediening, oh, die moet uit de verf komen. Die moet door anderen erkend worden. Iedereen zal moeten erkennen dat ik zus of dat ik zo. Eigenlijk is dat een verkeerde benadering. Broeders en zusters, het gaat niet om mij. Het gaat niet om jou. Het gaat uiteindelijk om hem en om hem alleen. Johannes 15 vers 16 en 17. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, ja, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Ik draag jullie op. Heb elkaar lief. Is dat niet mooi? En dan staat er in de Bijbel: en voor allen, en dat staat in 2 Korinthe 5 vers 15... en voor allen is hij gestorven. En dan mogen we Iedere eerste zondag van de maand denken we daar samen aan met de viering van het avondmaal. Hij is voor ons allemaal gestorven. We zijn gered door genade en niet door eigen werken. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven. En hier komt het verhaal. Niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Halleluja. Is dat niet mooi? Heeft u dat verlangen? Heer, laat mijn leven zo zijn dat ik niet leef voor mijzelf, maar dat ik leef voor u, die voor mij gestorven is en is opgewekt. Voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en is opgewekt. Het gaat uiteindelijk om Jezus. Het gaat uiteindelijk om God. Ik hoorde van een kerk in België die de gewoonte heeft om een soort manifesten zo nu en dan buiten de kerk neer te zetten. Grote plakaten met teksten erop. En vaak zijn dat wat uitdagende teksten. Het zijn niet altijd bijbelteksten, maar het zijn gedachten. Er stond er op een dag een plakket buiten en daar stond op: interesseert u zich maar in Jezus. Hij is een stuk interessanter dan al die christenen. Ja, recht voor de raap, vindt u niet? Interesseert u maar in Jezus. Hij is een stuk interessanter dan al die christenen. En hoe komt dat? Hoe komt zo'n tekst tot stand? Misschien omdat veel christenen nog niet zo duidelijk weerspiegelen dat ze echte volgelingen van Jezus zijn. U heeft ook het stukje gelezen in het gemeenteblaadje deze week, waarin dan stond van, ja, sommige christenen zouden een bordje om hun nek moeten hebben waarop staat: ik ben een christen. Omdat het eigenlijk niet op te merken is. Maar wij mogen zo leven. Ik heb dat verhaaltje wel eens eerder verteld van die man in Amerika die in zijn tuin aan het werk was. En ook de buurvrouw daarnaast, die was de heg aan het knippen. En toen kwam er een grote zeppeling overvliegen. Heel langzaam, die dingen gaan langzaam. En er zat een hele grote tekst stond erop. En er stond op het: God is liefde, stond erop. En die man die keek omhoog naar die zeppeling en toen keek hij naar de buurvrouw en toen zei hij: that is from our church. En toen zei zij: I didn't know you was a Christian. Ja, soms halen we de raarste fratsen uit om dingen bekend te maken en we hebben naar buren nog niet getoond dat we christenen zijn. Heer, laat mij vrucht dragen voor de eeuwigheid. Op dat liefde, genade, vriendelijkheid. Maar ook dat het getuigenis dat Jezus is gekomen en voor ons is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat ik dat duidelijk mag communiceren aan andere mensen. Opdat ook zij hongerig en dorstig worden naar het verzoenende offer van Jezus Christus. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, wij hebben dat gedeelte onder de loep genomen deze morgen van dat u ons uitnodigt, dat u ons aanspoort om in u te zijn en in u te blijven. En eigenlijk geeft u aan, Heer, als wij in u zijn en in u blijven en met u verbonden zijn, dat we dan vanzelf vrucht dragen. Help ons, Heer, om echt dat verlangen te hebben, iedere dag, ieder moment van ons bestaan, om verbonden te zijn met u. Heer, er zijn zoveel dingen in deze maatschappij die aan ons trekken en die onze aandacht vragen en die eigenlijk op de eerste plaats willen staan, Heer, maar help ons dat u altijd op de eerste plaats staat. En dat we ernaar hongeren en dorsten om met u in verbinding te staan. Wilt u ook ons gebruiken in de komende dagen, in de komende week? Om ook aan andere mensen te vertellen dat u bent gekomen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zullen leven, maar voor hem. Dat is het hoogste wat we kunnen bereiken, Heer, in ons aardse bestaan. Dat we u toebehoren, u en u alleen. Amen. Amen.